De politiek begrijpt heel vaak wat ze willen, maar niet hoe ze het moeten realiseren. En het grootste probleem bij verandering of dingen die je wilt doen, dat je tijd nodig hebt om dat te gaan doen. En dat besef is er niet.
Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe hou je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op hun leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Hartelijk welkom, Ab van Ravenstein. We hebben afgesproken dat we elkaar zullen tutoyeren, dus dat zullen we ook doen tijdens het gesprek. We gaan vandaag met je praten over het leven en het bestaan als bestuurder van een uitvoeringsorganisatie. En daar hebben we een aantal vragen over die we stellen. Voel je vrij om te antwoorden, om te vertellen. En we vinden het vooal leuk als je ook wat anekdotes af en toe ertussendoor gooit. Even aan het begin beginnen. Je bent op een gegeven moment, je hebt gestudeerd, gewerkt, je bent bij een ministerie gaan werken. En daarna ben je op een gegeven moment in uitvoeringsorganisaties terechtgekomen. En je hebt er aan meerdere leiding gegeven, aan de RVO en later de RDW. We zullen het waarschijnlijk vooral over de RDW ook hebben hoor. Maar vertel vooral ook over de andere organisaties als dat ook interessant is. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Ik bedoel, wat waren je overwegingen of je motieven om bij die uitvoeringsorganisaties betrokken te raken?
Ja, het is eigenlijk een soort ontwikkeling die je doormaakt. Ik ben op een gegeven moment bij Economische Zaken werd ik hoofd van een afdeling, heet Algemene Politieke Parlementaire Aangelegenheden. Zat je heel dicht op de minister, voorbereiding van ministerraadsvergaderingen, voorbereidingen van vergaderingen bij het parlement, speeches schrijven voor optredens rondom de begroting en dat soort zaken. En langzamerhand vanuit die functie ben ik geschoven naar de buitenlandhoek. Daar ben ik toen heen gegaan, juist in de tijd dat het Oost-Europa-beleid bij EZ vorm kreeg. Dat was gewoon leuk en heel uitdagend om in hele andere economische en sociale omstandigheden met economie en met bedrijfsleven om te gaan. En daar kwam eigenlijk logischerwijs heel veel samenwerking tussen het ministerie en het bedrijfsleven in voor. Het ging erom de economieën in landen van achter het ijzeren gordijn van vroeger te hervormen. Daar een marktconforme economie in te brengen. Daar ook het bedrijfsleven voet aan de grond proberen te geven vanuit West-Europa, vanuit Nederland. Ja, en dan werk je eigenlijk al heel gauw samen met het bedrijfsleven. En dan zie je dus al ook de beperkingen van het beleid. Want het beleid is heel leuk, maar je zit in een kringetje van Den Haag. En je hebt vooral veel contacten in het Haagse. En ja, die bedrijven die je tegenkwam, die vond ik echt gewoon heel leuk om daarmee contacten te leggen. Om te kijken ook hoe zij tegen de overheid aankeken. Ja, en dan vanzelf ga je daar steeds in verder. En toen vroegen ze mij op een gegeven moment of ik niet de stap van de beleidskant van wat al een beetje heel praktisch was geworden, de beleidskant wilde verruilen voor de uitvoeringskant. Dat vond ik eigenlijk een hele leuke stap. Mm-hmm. Het hebben van een eigen club, waar ook in bedrijfsvoeringstechnisch verantwoordelijkheid van draagt, dat heeft me ook wel getrokken. Mm-hmm. Dus ja, het was gewoon een logische stap. En ook omdat ik het heel leuk vond.
Ja, dus het was vooral een stap vanwege de inhoud. En misschien ook een beetje de persoonlijke ontwikkeling.
Het is de persoonlijke ontwikkeling. Ik vond alleen de politieke kant, alleen het Haagse. Dat is toch vrij beperkt. Hè? Dan houdt het eigenlijk op bij een nota die bij de minister is. Of bij een stuk wat door de ministerraad heen naar de Kamer gaat. Dan begint het hele traject pas van de uitvoering en alles wat erbij komt. En dat vond ik eigenlijk veel leuker dan steeds datzelfde traject iets door de Kamer proberen te krijgen. Dat had ik 8 jaar gedaan. Dat was me ook heel goed bevallen. Ik heb hele leuke dingen meegemaakt. Maar het gewoon met bedrijven in verschillende landen bezig zijn om daar te proberen projecten van de grond te trekken. Ja, dat vond ik gewoon heel leuk.
Ja. En toen werd je dus bestuurder van een uitvoeringsorganisatie.
Ja.
Wat waren je verwachtingen, je ideeën toen je daaraan begon?
Ja, dat is een hele lastige vraag. Ik kende het heel goed, want ik was in de trits van in de driehoek bij in het rijk van opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar van een agentschap. Had ik de rol van opdrachtgever aan de EVD vervuld. Dus ik kende de organisatie heel goed. Ik vond het eigenlijk een hele logische stap om met zo'n organisatie aan de gang te gaan. En om te kijken, en wat ik zelf wel heel leuk vond, is om te kijken hoe je zo'n organisatie waar je meer vrijheid hebt om ze aan te sturen dan op een departement, waar je heel strak in de kokers zit en in de procedures. Je krijgt veel meer vrijheid om een organisatie iets van jezelf mee te geven.
Ja.
En dat heeft me eigenlijk steeds getrokken.
Ja. En had je jezelf ook doelen gesteld? Dingen die je wilde gaan realiseren met die nieuwe positie?
Eigenlijk niet. Behalve dan dat ik van de buitenaf al wel zag dat het beter kon. Ik vond eigenlijk dat die organisatie heel veel kon, maar ook wel een beetje werd geremd. Door allerlei regeltjes die werden gemaakt. De organisatie was een beetje verweest. Veel reorganisaties achter elkaar waren er geweest. En ik heb eigenlijk geprobeerd om de wat er in de organisatie zat ook een beetje los te maken. Er zit heel veel in mensen als je ook de kans geeft om dat te tonen. Mm-hmm. En dat vond ik heel leuk.
Kan je daar ook een concreet voorbeeld misschien?
Nou ja, aansprekende producten van de EVD in die tijd waren de handelsmissies met de minister. En ook de handelsmissies die we samen met het bedrijfsleven organiseerden. Wij waren de best geëquipeerde club voor het organiseren van die handelsmissies. Dus ik zei tegen de medewerkers van ja, ik wil dat als er handelsmissies van ons komt, dat zijn de beste handelsmissies van Nederland. Wij kunnen het niet laten passeren dat iemand anders wat beter doet dan wij. Toen zei de medewerker, en hoe doen we dat dan? Ik zei, ja, dat weet ik niet, want dat weten jullie. Jullie zijn er al 10 jaar, zijn hier op dat terrein bezig. Dus ga je gang. Mm-hmm. Doe het. En ja, dat gaf een leuke sfeer. Omdat er was weer iets van een ambitie.
Ja.
En dat is wat heel belangrijk is om een organisatie mee te geven. Iets van een ambitie om beter te worden. Elke dag beter is nog steeds wat ik altijd heb. Die ambitie overdragen op een organisatie is leuk, en vooral als dat aankomt.
Ja, ja. Ja. Hey, toen ben je van de EVD, ben je, zeg maar zeggen, een paar stappen verder de bestuurder van de RVO geworden.
Ja, ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, dat is natuurlijk wel een hele lange weg. Dat is ook voor een deel gedreven door efficiëntie vanuit het Rijk. Hè. Dus eigenlijk zoveel mogelijk dubbelingen uit de organisatie weghalen. Soms zat er ook een kant aan van weghalen van dubbele loketten. Hè, dat je voor sommige dingen bij 2 loketten moest zijn. Dus we zijn toen in eerste instantie hebben alle internationale programma's. Die ook van andere agentschappen van EZ hebben de internationale programma's bij de EVD ondergebracht. Die kwamen van Center in die tijd. Later hebben we ook de investeringsbevordering, dus het binnenhalen van buitenlandse investeringen, het binnengehaald. Nederlands Foreign Investment Agency als onderdeel van de EVD. En de volgende stap was, kwam er weer al vrij snel overheen, ook in een volgende efficiëntieronde, was een fusie met Centenoven en het octrooicentrum. En toen dat net klaar was, fuseerde het ministerie met het ministerie van Landbouw. En toen kwamen de agentschappen van Landbouw erbij, de dienstregelingen kwamen bij je, tot Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En ja, toen had je dus in 5-6 jaar 4 reorganisaties achter de rug. Dat duurt wel even voordat zich dat settelt.
Ja. Ja, en jij bent daar de directeur van geworden.
Ja.
En dan had je daar denk ik ook wel zo je doelen en je verwachtingen van toen je bij die organisatie ging. En je vertelt net het proces van al die fusies
en
al die organisaties, dus er was een hoop te doen.
Ja, ja. Maar de opgave, vooral bij het tot stand komen van RVO, was de opgave, en dat was toen in de tijd van Roel Becker, zeg maar, de vernieuwing van de Rijksdienst. Dat betekende dat we eigenlijk ons op voorbereiden waren om die organisatie heel veel kleiner te maken. En dat betekende dat we eigenlijk moesten zoeken naar een andere manier van werken. En eigenlijk hebben we die organisatie een beetje gekanteld. Daarvoor had je allerlei programma's en subsidieprogramma's die zeg maar in zichzelf als een koker georganiseerd waren. Intake, beoordeling, uitbetaling en controle. En eigenlijk hebben we toen gezegd, ja, we kunnen eigenlijk winst maken, ook op het gebruik van schaarse expertise op het gebied van innovatie, door te zeggen, we halen die processen, die knippen wat op. Want de intake is eigenlijk voor elk programma ongeveer dezelfde bewerking. Dan krijg je beoordeling, daar zit dan iets anders in. En dan krijg je vervolgens weer uitbetaling. Maar die processen, die lijken heel veel op elkaar. Dus waarom organiseer je nou niet langs het proces en haal je de competentie van buiten erin op het moment dat een project moet worden beoordeeld? En zo was de bedoeling om die organisatie veel efficiënter te maken. Nou, daar is later, toen het inmiddels weg was, is het hele gebouw weer gedraaid. Omdat er weer heel veel nieuwe dingen bij kwamen. Dus inmiddels, we gingen toen uit dat die organisatie van 3000 ongeveer terug zou gaan naar 2000 FTE's. En ik geloof dat hij nu op 6000 FTE's staat.
Ja, nou en dan de overstap naar de RDW.
Ja.
En hoe kwam dat?
Ja, dat was zeg maar na de totstandkoming van RVO, die ging op 1 januari 2014, ging die van start. Zat ik voor mezelf een beetje, wat ga ik doen? Blijf ik hier zitten? Terwijl, ik was toen zeg maar 60. Dan zit je een beetje van, ja, ga ik nog iets anders doen of blijf ik hier zitten? En dan komt er misschien nog een andere soort baan. En toen ik daarover nadacht, hè, in die tijd kreeg je ook ABD Top Consult en dat soort zaken. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, ik voel me eigenlijk geen adviseur. Ik vind het werken met zo'n organisatie vind ik veel leuker. Mm-hmm. En toen kwam bij toeval kwam langs dat er een vacature was bij de RDW. En of dat niets voor mij was. En toen ben ik dat gesprek aangegaan. En ben allengs enthousiaster geworden. Mm-hmm. En dat leidde ertoe dat van beide kanten was het enthousiasme. En toen heb ik met veel plezier de overstap gemaakt. En bij de RDW kwam ik eigenlijk in een gespreid bedje. Dat is een staande organisatie. Johan Hakkenberg en Hans van Zanten hadden dat heel goed opgezet. En een goede, innovatieve organisatie. Zat goed in elkaar. Met veel know-how. En eigenlijk het tegengestelde van wat ik was tegengekomen. Namelijk een organisatie die eigenlijk stap voor stap was gebouwd in 20 jaar na de verzelfstandiging. Tot een goedlopende organisatie zonder allerlei systeemwijzigingen. Geen outsourcing van ICT gehad, maar gewoon kunnen bouwen op hun eigen organisatie en de legacy van de eigen organisatie bewaken. Mm-hmm. En wat dat betreft is dat wel een heel mooi voorbeeld van een CBO zoals die moet zijn.
Ja, nou zeg jij, ik kwam in een gespreid bedje. Kende je de RDW voordat je daar mee ging praten om te zien of je daar bestuurder zou willen worden?
Ik kende hem eigenlijk niet zo goed. Tenminste, ik kende als een collega uitvoeringsorganisatie. Dus we hebben natuurlijk de manifestgroep. Zowel RVO, of in die tijd nog Agentschap NL, was lid van de manifestgroep. Dus je kende elkaar vanuit het Haagse, maar ik kende de ins en outs van de RDW niet erg goed.
Nee. En dan een gespreid bedje. Maar ik neem aan dat je daar ook wel wat dingen hebt ondernomen en dat je daar ook wel doelen had.
Ja, je neemt jezelf mee. En ik was bij RVO heel sterk ook bezig geweest met wat doen aan vernieuwing, ook met name in de richting van de klanten van de organisatie. En ik vond af en toe dat de RDW nog wel een beetje, omdat ze zo goed waren, ook wel een beetje dachten dat het erg goed geregeld was. En dat was ook zo. Maar ik vond dat de externe gerichtheid nog wel beter kon. Okay. Daar hebben we gewoon goed aan gewerkt. In die tijd, wat ook eigenlijk voor een klein beetje een zegening op mijn pad kwam, waren de discussies over stapeling van de boetes. Dat is nu niet meer zo'n issue, maar was in die tijd een issue. En ik was al vrij kort nadat ik aankwam, na een jaar of zo, werd ik uitgenodigd bij de ombudsman om te gaan praten over de stapeling van boetes. Want door allerlei oorzaken, de verhoging van de boetes in het algemeen, maar ook de verhoging van als je niet op tijd betaald had of de tweede keer een boete kreeg, die was vrij fors. En er zaten ook wat dingen in het systeem die niet goed uitwerkten. Dat bijvoorbeeld iemand toevallig een brommertje had Wat hij niet had opgegeven, waar hij geen belasting voor betaalde. Dan kwamen die boetes, omdat niet verzekerd waren. Die boetes stapelden. En soms werden mensen geconfronteerd met het feit dat ze ineens, omdat ze toevallig een hobby hadden, oude bromfietsen, dat ze ineens 20.000 of 30.000 euro boete moesten betalen. En dat was natuurlijk heel gek. En soms kwam het ook heel schrijnende gevallen van bijstandsmoeder. Waarvan op een gegeven moment, omdat het proces zover was gegaan, dat er beslag werd gelegd op de auto. Dat die auto in beslag moest worden genomen. De politie op een gegeven moment zei, dat gaan we niet meer doen. Jullie moeten beter te regelen, maar wij gaan bij een bijstandsvrouw gaan we niet een auto weghalen. Toen zijn we daarmee verder aan de gang gegaan en hebben in goed overleg, en dat hebben we heel goed gedaan met het CIB en met het Openbaar Ministerie, hebben we die aanpak hebben we anders gemaakt. En ik zeg, op het moment dat er een stapeling van boetes komt, dan gaan we niet nog een keer een boete erop leggen. Want als ze de eerste drie boetes al niet hebben betaald, dan is de kans niet heel groot dat ze de volgende boete die ze erop leggen wel gaan betalen. Dus ga bellen, ga met die mensen in gesprek. Wat is er aan de hand? En dan kun je een oplossing zien te vinden. En dat heeft vrij goed gewerkt. Dat is een staande aanpak geworden. We hebben dat maatschappelijk verantwoord handhaven genoemd. Uiteindelijk. Maar die komt er eigenlijk gewoon op neer. Van als je ziet dat er ergens iets fout gaat. Of dat er op een moment heel veel boetes op hetzelfde adres vallen. Of op een ander moment die boetes maar niet blijven betaald. En het stapelt zich maar op. Ja, dan moet je er wat aan gaan doen. En dat is eigenlijk een discussie geweest die een beetje vooraf ging aan de hele discussie over maatwerk die we later hebben gekregen in het kader van werken aan uitvoering. Maar die was daar eigenlijk al een voorbereiding op.
Ja, en in zo'n situatie, hè, je vertelt dan dat het is informatie die komt uit de partners waarmee je samenwerkt in de uitvoering en uit het eigen bedrijf. In hoeverre is dan de politiek daarbij betrokken?
Die politiek hadden wij daar niet bij betrokken. Maar dat hoeft ook niet, want we hadden die eigen bevoegdheid. In die tijd weet ik ook niet of het zo goed had gelopen, want er was nogal heel sterk, de nadruk lag zeker bij het ministerie van Justitie destijds op het vergroten van de inkomsten uit verkeersboetes. Dat verhield zich niet altijd heel goed met wat wij aan het doen waren.
Ja.
Maar we hebben gewoon de vrijheid genomen. En ik denk dat iedereen daar uiteindelijk ook blij mee was, ook de politiek.
Ja. En je noemt dan vooral het ministerie van Justitie nu, hè, omdat dat in deze casus. Maar hoe was dan de relatie met het moederdepartement, met verkeer en waterstaat later, infrastructuur in water?
Dit was een geval van twee opdrachtgevers. Hè. Mm-hmm. Dus voor mij was het ministerie van Justitie voor onze opdrachtgever voor de verkeershandhaving. Daar lag de nadruk op. En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die ging daar vrij snel in mee. Die had daar geen probleem mee. Die waren eigenlijk alleen maar blij mee. Omdat het gewoon toch een hinderlijk vuiltje was. Wat af en toe opkwam ook in de pers. En ja, daar houdt niemand van in Den Haag.
Ja. Eventjes naar het werk als bestuurder van een uitvoeringsorganisatie. Hè? Zeker een wat grotere organisatie. Wat, ja, klinkt misschien een beetje als een soort open deurvraag, maar hoe ziet de dag van een bestuurder van zo'n uitvoeringsorganisatie er gemiddeld uit, een werkdag?
Ja, eigenlijk niet heel veel anders dan van een ambtenaar. Alleen je hebt geen minister die om aandacht vraagt en die terecht de hele tijd de lijnen bepaalt. Dus je bent zeker als CBO, je bent zelfstandig in de uitvoering van je taak. Je hebt natuurlijk een regulier overleg met de opdrachtgever vanuit het departement. Je hebt overleggen met de ketenpartners, met name BOVAG en RAI. Heel veel van wat de RDW doet, doe je samen met de marktsectoren op het gebied van de automobiliteit. Dus je hebt heel veel overleg met ketenpartners en je hebt heel veel interne overleg. Het grootste verschil tussen de RDW en RVO was dat bij de RVO was ik 90% van mijn tijd kwijt met wat ik zeg, maar bureaucratisch en ambtelijk gedoe. En bij de RDW was ik 95% van de tijd bezig met de inhoud. En ook de agenda's van het managementteam, dat ging over de inhoud, over de projecten, over wat er inhoudelijk gebeurde op het gebied van de autotechniek, wat er inhoudelijk gebeurde in contacten met de BOVAG. Het gedoe was heel goed geregeld. Dus er was een hele strakke verhouding met het departement op het gebied van het indienen van een begroting, de reguliere gesprekken over de uitvoering van die begroting. Dat was heel goed geregeld. Dat helpt ook goed als dat goed geformaliseerd is, want dat houdt ook het gesprek zuiver. Dat maakt eigenlijk dat je heel rustig inderdaad met de dingen kon bezig zijn waar je voor was in het leven geroepen.
Ja, ja. Nou hoor ik, hè, relaties met het bovengaande rij, hè, dus het bedrijfsleven, de autobranche. Relaties met de politiek, met justitie, met andere uitvoeringsorganisaties. Er zijn nog een paar partijen waar je ook mee te maken hebt als bestuurder van een uitvoeringsorganisatie. Ik noem er twee. Dan wil ik graag weten, in hoeverre had je daar ook heel veel mee te maken en hoe deed je dat? Hoe ging je daarmee om? De eerste is de burger, de klant.
Ja.
En de tweede, de media.
Ja. De burger is een... Die stond eigenlijk van oudsher bij de RDW een beetje op een afstand. Want de burger was klant van de garage. En de burger haalde zijn kentekenbewijs bij het postkantoor. Dus rechtstreeks contact met de klant was eigenlijk een afgeleide. Want het primaire kanaal was dicht bij de burger met onze erkenninghouders. En met de APK. En wij, de RDW zit een beetje op de achtergrond. Maar door met name ook dat maatschappelijk verantwoord handhaven, kwam die burger steeds meer in beeld. We hebben daar niet heel rechtstreeks contacten mee. We hadden contacten met de ANWB als natuurlijk ook een representant van de consument, met de Consumentenbond. Verder probeer je gewoon het goede te doen voor de burger vanuit, net als bij maatschappelijk verantwoord handhaven. Vanuit de gedachte van ja, wat je niet wilt dat jou gebeurt, dat moet je ook aan een ander niet aandoen. Mm-hmm. Dus die burger hadden we niet direct, waren niet direct in contact, maar we waren wel heel sterk bezig met het verbeteren van de dienstverlening. Volgens mij is het adagium voor een uitvoeringsorganisatie is dat je license to operate is de tevredenheid van de burger. En als die burger niet meer tevreden is, dan komt er gedoe over je eigen organisatie, over de inrichting ervan en weet ik al niet wat. Dus je moet zorgen dat die burger gewoon heel goed bediend wordt. En dat besef is wel steeds verder gegroeid. Ook voor mijn tijd, maar ook tijdens de laatste 7 jaar. Ja. Mm-hmm.
En media?
Ja, media die... daar heb ik vooral mee... er zijn een aantal momenten waar we met de media in contact zijn getreden. De eerste plaats was dat de Dieselgate. Daar kwamen natuurlijk zowel klanten als de media kwamen daar heel duidelijk in beeld. Daar hebben we vanaf het begin af aan hebben we vooral de inhoudelijke deskundigen laten praten. Dat viel mij op. Dat op het moment dat bestuurderen van uitvoeringsorganisaties in gesprek gaan met de media, dan gaat het altijd over opzetjes, wat zit erachter, wat is de bedoeling. En op het moment dat je een technisch deskundige het woord laat doen, dan wordt er gevraagd van wat is er technisch aan de hand. We hadden daar een hele capabele persoon voor. Het versterken van die inhoud helpt en niet te veel bestuurlijke praatjes, want daar wordt gauw doorheen geprikt.
Ja. In jouw dagelijkse werkzaamheden, maken de media daar een groot deel van uit? Of, nou, ik geloof het niet, hè, want je zei net al 95% van de tijd ben je bezig met de inhoud. Maar...
Nou ja, de media, kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld, merk je gisteren bijvoorbeeld bij ING, als je dienstverlening eruit ligt, mm-hmm. dan krijg je de media. Ja. Je bent niet een hele politiek of een heel... mediageniek element als het gaat om het verstrekken van kentekenkaartjes, het verstrekken van rijbewijzen en het controleren van de APK. Dat is niet heel interessant voor de media. Dus dan krijg je toch vooral de meer technische media en die zijn meer in de inhoud geïnteresseerd. Dus we waren politiek niet echt voorpagina materiaal, tenzij er echt iets misgaat zoals bij Dieselgate en andere zaken.
Mm-hmm. Altijd een mooie vraag. In al die jaren dat je dan in de uitvoering hebt gewerkt, is er een bepaald moment of een bepaalde gebeurtenis? Iets waarvan je zegt, van, nou, dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Of misschien, daar ben ik heel trots op.
Nou ja, wat heel veel indruk heeft gemaakt, is natuurlijk een ongeluk met de stint. Mm-hmm. Dat is echt een... Dan besef je dat je werk doet op... hebben we het over dat deel van de RDW wat zich met voertuigtechniek bezighoudt en met keuringen en dat soort zaken. Dan besef je hoe belangrijk het is, het werk wat je daar doet. Ja. En wat de gevolgen zijn als daar onverhoopt toch een ongeluk gebeurt. En we weten dat in het verkeer gebeuren altijd ongelukken, helaas. En dat is nog steeds zo. En dan zie je wat voor impact dat heeft op je eigen organisatie. Omdat iedereen dan ook echt voelt hoe zwaar die gebeurtenis is. En wat daar de consequenties van zijn voor de mensen die het betreft. Dus dat valt zwaar. En dan moet je proberen van daaruit weer ook goed kijken van ja, wat is er nou precies gebeurd? Wat hebben we daar voor lering uitgetrokken? Hoe kijken we naar veiligheid in de organisatie? Ook heel veel over gesproken met het departement. Maar dat is wel de gebeurtenis geweest die me het meest heeft getroffen.
Ja. Ja. En wat doet dat met de organisatie?
Dan gaat een schok door de organisatie. Dat betekent ook wel dat we in alle discussies over experimenten met slimme voertuigen en andere voorzieningen die in de automobiele zitten, dus de zelfrijdende auto en al die voorzieningen, dat je daar toch net nog even iets op het pad wordt gezet van ja, het is leuk innovatie, maar innovatie moet wel verantwoord zijn. Mm-hmm. En innovatie moeten we ook zo doen dat de burger ermee ook kan omgaan. Ja. En dat is denk ik ook in de hele discussie rondom de autotechniek nu aan de hand, is dat we niet alleen kijken naar wat stoppen we voor techniek en voor software in die auto, maar wat heeft dat voor gevolgen voor de mens-machine interactie? Mm-hmm. Hoe kan een bestuurder daarmee omgaan? En daar zitten soms grenzen aan in het toepassen van vernieuwingen, waarvan je zegt van dat doen we toch op een zodanige manier dat de burger er goed mee omgaat. Mm-hmm.
Oké, okay, dat is een inhoudelijke, hè? Dat heeft gevolgen voor je werkprocessen, voor de criteria die je misschien gebruikt enzovoort. Maar het is ook een incident. Hè? Ja. En het is een incident dat heel veel mediabelangstelling trekt, ja, ja. Dat heel veel politieke belangstelling trekt. Ja, ja. Hoe ben je daarmee om? Of wat deed dat en hoe ging je daarmee om?
Nou ja, je ziet dan... Zeker ook op het departement zelf is er dan natuurlijk heel veel aandacht voor, omdat de minister natuurlijk rechtstreeks aangesproken wordt. Ja. We hebben toen heel nadrukkelijk de lijn gekozen dat we niet zelf de woordvoering gingen doen. Dus we hebben steeds gezegd, laten we nou met één mond spreken. Laten we gewoon goed met het departement hierover woord voeren. Want het heeft geen zin, niemand wordt er beter van als we dat vanuit verschillende hoeken doen. Dus we hebben van begin af aan daar gezamenlijk met het ministerie opgetrokken. En we hebben zoveel mogelijk vanuit onze rol, wat zij zijn onze opdrachtgever, ook hen gesteund in de woordvoering daarop. Ja. Dus we hebben dat niet zelfstandig gedaan, behalve dan af en toe dingen technisch uitgelegd. En natuurlijk later kom je in processen dat de opvolger wordt getest van het apparaat. En dan zijn we iets meer aan bod. Maar gewoon in het hele publieke debat hebben we gewoon gezegd van laten we nou gewoon als overheid één lijn trekken.
Ja, want ik weet wat ik me nog kan herinneren van die gebeurtenis. Ik woonde zelf trouwens vlakbij waar dat gebeurd is. Dus vandaar. Maar wat ik me nog kan herinneren van die gebeurtenis is dat het ook heel lang geduurd heeft. En dat er zelfs ook gedreigd is met rechtszaken enzovoort. Ja. Het heeft heel lang geduurd voordat daar een oplossing voor is gekomen van oké, hoe gaan we om met dit soort voertuigen?
Ja, ja.
Dus dat legt toch wel een behoorlijke tijd, denk ik, ook beslag op de organisatie.
Ja, er zijn een aantal mensen die er heel druk mee bezig zijn geweest. Dat beleidskader voor lichte elektrische voertuigen, zoals dat dan in beleidstermen heet, ja, dat is nog steeds niet formeel van kracht geworden. Ja. Ja, dus dat heeft inderdaad wel gezorgd voor een diepe discussie over hoe moeten we omgaan met dit soort voertuigen. Wat kan wel, wat kan niet. Daar kwamen ook allerlei andere dingen tussendoor. Hè. Maar die evenzeer veiligheidselementen hadden, zoals de elektrische stepjes, de e-bikes, de elektrische bakfietsen, waar ook heel veel kinderen in kunnen. Dus ja, dat vroeg echt wel om gedegen analyse. Ja. En eigenlijk door het ongeluk met de stint en de nasleep daarvan, is er ook wel gedacht van ja, we moeten dat ook wel heel goed, heel zorgvuldig doen om te voorkomen dat we allerlei voertuigen op de weg krijgen die er eigenlijk niet thuis horen.
Ja, dit is een gebeurtenis die heeft heel veel indruk gemaakt. Hè? Is er ook een gebeurtenis waarvan je zegt, nou daar ben ik nou echt super trots op, dat we dat bereikt hebben of dat we dat gerealiseerd hebben? Of...
Wat ik erg trots op ben is bij de RDW is dat de ICT zo geweldig goed draait. Mm-hmm. Dat we eigenlijk qua beschikbaarheid van onze systemen 99,99% halen. Dat kan en dat we dat doen. Daar ben ik ontzettend trots op. Wat ik ook trots op ben is dat wij als organisatie uit een klein land samen met de Amerikanen, onze Amerikaanse collega's, het initiatief hebben gehad om te komen tot een mobiele versie van het rijbewijs, dus het rijbewijs op de smartphone. Daar loopt de RDW voorop. Dus dat innovatieve van de RDW, daar ben ik buitengewoon trots op.
Ja.
Dat we als een rijbewijs met een chip, maar ook een rijbewijs met een EID-applet erop hebben, dat we het rijbewijs... Ik geloof dat we 80 jaar met het papieren rijbewijs hebben gedaan, of het Linda rijbewijs hebben gedaan. Toen hebben we geloof ik 10 jaar met een creditcardformaat. Toen na 10 jaar heeft dat creditcard een chip gekregen. Nu alweer een tweede chip en hij gaat nu achter het glas, om het zo maar te zeggen. En ja, dat is een ontwikkeling. Als je dat ziet, hoe snel dat gaat. Mm-hmm. En dat je dat vanuit de organisatie daar de impuls aan kunt geven. Dat je in staat bent om zoveel mensen in je organisatie te trekken met de competenties die dat mogelijk maken. Nou, dat vind ik een grote prestatie van de organisatie en daar ben ik dan trots op.
Ja, nou je zit ook helemaal te glimmen ervan, dus dat zie ik wel. Vinden ze het in Den Haag ook allemaal goed dat de RDW zo lekker innovatief bezig is?
Zeker, zeker. Sommige mensen hebben de RDW wel eens als cowboys betiteld. Kijk, de RDW durft wel net een stapje verder te zetten dan in het Haagse zouden doen. Mm-hmm. En dat helpt het Haagse ook. De RDW heeft toen ook de verantwoordelijkheid op zich genomen om de berichtenbox te bouwen die nu nog steeds functioneert in iets andere vormen. Mm-hmm. De RDW die durft wel wat te doen. Dat vinden ze in Den Haag ook wel leuk. Wat ze in Den Haag, waar ze heel alert op zijn, is dat de organisaties van de overheid niet te veel hooi op de vork nemen. Want daar is iedereen natuurlijk een beetje schichtig van geworden. Ook ervaring met de Belastingdienst nu. Dus ze zijn ook wel, en ik denk dat het ook een terechte bezorgdheid is, bezorgd in de goede zin van het woord, dat de organisatie ook wel die ontwikkeling verder kan voortzetten. En niet op een gegeven moment zich overlaat met taken die ze eigenlijk beter niet hadden kunnen nemen.
Ja.
Dus dat is altijd een evenwicht. Je bent heel goed, dat trekt nieuwe opdrachtgevers aan. En dat zorgt er ook voor dat je organisatie goed gaat draaien. En de politiek is niet zozeer van het nemen van risico's. Nou nemen wij ook geen risico's, of namen geen risico's die onverantwoord zijn. Maar we nemen wel verantwoorde risico's. Ja. Ja. Maar ja, dat betekent je nek uitdraaien. Ik denk trouwens ook dat de kwaliteit van de RDW in de breedte te goede komt. Kijk, als je alleen maar als organisatie op gebied van ICT bezig bent met het bewaken van de lampjes en kijken of alles goed gaat en zorgen dat alles goed blijft gaan, ja, dan krijg je mensen die vanuit de ICT-wereld die wat nieuws willen, die vertrekken dan naar andere organisaties. Dus je moet om een organisatie ook goed te laten draaien en de capaciteiten op peil houden, moet je ervoor zorgen dat je ook ambitieus bent en de mensen projecten geeft die ze leuk vinden en waar ze ook hun tanden in kunnen bijten. Dus dat werkt aan twee kanten. Ik ben ervan overtuigd dat als je een behoudende koers vaart, dat je uiteindelijk ook heel dan raak je achterop, dan word je de Nokia's van deze wereld.
Je raakte net al heel even ook aan de actualiteit. Er is op dit moment gebeurt er heel veel rondom uitvoeringsorganisaties. Je hebt veel ervaring. Wat zou je nou vanuit die ervaring geredeneerd willen aanraden of adviseren dat we beter of anders gaan doen ten aanzien van de uitvoeringsorganisaties?
Ik denk dat het belangrijkste wat ik zou doen, is, of wat ik zou adviseren, is investeren in de kwaliteit van die organisatie zelf. Er wordt ook, als ik kijk naar al die programma's van werken aan uitvoering, het staat of valt uiteindelijk met een competente organisatie. Waar de legacy wordt bewaakt, waar de vernieuwing op een goede manier kan plaatsvinden, beheerst vernieuwen. En dat betekent dat je het moet behandelen als een echte dienstverlenende organisatie en investeren in de toekomst van de organisatie. En je ziet vaak in, en natuurlijk zijn al die programma's zijn belangrijk, vernieuwing van de maatwerk en dat soort zaken. Maar zorg dat die organisaties zelf competent blijven. Ik zag gisteren nog een stukje van Ton Elias over de aanbevelingen van zijn onderzoekscommissie op ICT-gebied. Zijn een van de dingen die nog steeds niet zijn gebeurd is dat de salariering van ICT-mensen bij de overheid op peil is gebracht. En als je er niet voor zorgt dat je als organisatie de beste ICT'ers in dienst kunt nemen, die ook kunnen werken met het bedrijfsleven. Hè, want je werkt altijd samen met de markt. Zeg. Bij de RDW ontwikkelden we onze eigen programma's, maar ook altijd in combinatie met adviseurs vanuit het bedrijfsleven. Waarom? Omdat die andere capaciteiten meebrengen dan je hebt en die kun je benutten. Maar zorg wel dat je zelf aan het stuur blijft en dat je weet wat je doet. Hans van Santen altijd zei, als het zover komt dat de ene ingehuurde klacht de andere ingehuurde kracht gaat aansturen, dan ben je verloren. Dus je moet zorgen dat die organisatie sterk is. Mm-hmm. En ik vind dat we nog te veel aan de buitenkant zitten en te weinig. En dat is ook heel veel wat daar moet gebeuren is nuttig. Maar ik vind, houd het gezicht op de bal en zorg dat die organisatie kan doen wat die moet doen. En dat,
En aan wie is dat advies dan specifiek gericht? Want wie moet dat doen?
Ja, moeten de eigenaren dat doen. Maar dat moet ook de minister van Binnenlandse Zaken zich realiseren als het gaat over de beloningsverhoudingen in het geheel. Dus die flexibiliteit. Zoals Tom Elias zei, wat maakt het nou uit dat een ICT'er meer verdient dan de directeur? Hè? Of dan Balken en de norm. Als je dat toch nodig hebt. We weten hoezeer we ervan afhankelijk zijn. En het wordt steeds ingewikkelder. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk veel belangrijker om te kijken wat heeft een organisatie nodig. Dan je politieke doelstelling op het gebied van het salarisgebouw van de overheid.
En wat zou je aanraden aan mensen die nu bestuurder worden van een uitvoeringsorganisatie?
Ik zou het eigenlijk nog anders willen zeggen. Er is wat te leren op het gebied van het eigenaarschap. Ik vind dat eigenlijk. Ik moet zeggen, ik ben zeer content met het eigenaarschap zoals het door IMW werd ingevuld. Omdat die dat echt bedrijfsmatig op een goede manier deden, vind ik. Dat ik echt ook sprak met collega's en ook gezien mijn ervaringen met anderen op economische zaken. Normaliter is de financiële component in het eigenaarschap en het bewaken van de financiële zaken die overheerst. Mm-hmm. En je moet zorgen dat je inderdaad de breedte van die organisatie hebt. Het hielp bij de RDW ook dat we een hele goede raad van toezicht hadden met competente mensen die daar ook veel meer op sturen op de inhoud van de organisatie en de lange termijn perspectieven. Ik zou de mensen die het eigenaarschap, maar eigenlijk ook de directeur, nieuwe mensen die in de uitvoering gaan werken, is doe eens even een cursus als toezichthouder of commissaris. Daar leer je heel veel van. Ik heb dat later pas gedaan. Maar dat leert je heel veel over hoe je naar een organisatie kijkt vanuit de continuïteitsprincipes van een organisatie. Mm-hmm. En dat leer je, dat is echt belangrijk.
Ja, oké. Dus ministeries moeten meer investeren in die eigenaars rol en in dat eigenaarschap, hè, zeg
ja,
je.
Ja.
Maar mijn vraag was eigenlijk, hè, wat zou je adviseren aan iemand die nu bestuurder wordt van een uitvoeringsorganisatie? En dat hoeft dan niet per se over, nu over de actualiteit te gaan. Hè, ja. Maar vanuit je eigen ervaring, wat voor adviezen zou je meegeven aan iemand die nu solliciteert op, ik zeg even wat, voorzitter, raad, bestuur, UWV of bij het kadaster of staatsbosbeheer of om het even welke andere uitvoeringsorganisatie?
De normale vraag is, wat is je opdracht? Mm-hmm. Uiteraard moet je heel goed weten wat de opdracht is. Ook, ik vind dat van belang is dat je je van vergewist dat, het ministerie of de eigenaar hetzelfde denkt over de organisatie als jij. Mm-hmm. Dat daar geen verschil van mening op zit. Ten derde, zorg voor transparantie. Zorg dat iedereen weet wat je doet. Er is natuurlijk altijd ook in normale organisatie altijd wel wat van antagonisme ten opzichte van elkaar. Competentiedrift, maar zorg dat, ga geen competentiegevechten aan, maar zorg dat iedereen weet waar je mee bezig bent, zodat niemand verrast wordt. En wees open over wat je tegenkomt. En wat dat betreft je stand van de uitvoering of iets dergelijks is heel belangrijk. Zorg dat je daar op een open manier met je departement of met de politiek over kunt spreken. Mm-hmm. En zorg ervoor, en daar is de staat van de uitvoering, zorg ervoor dat je die discussie ook met de politiek krijgt.
Ja, want kun je daar iets meer over zeggen?
De politiek begrijpt heel vaak wat ze willen, maar niet hoe ze het moeten realiseren. En het grootste probleem bij verandering of dingen die je wilt doen, dat je tijd nodig hebt om dat te gaan doen. En dat besef is er niet. En dat krijg je alleen maar uitgelegd als je dat contact ook rechtstreeks hebt. Mm-hmm. Mensen moeten beseffen dat het tijd kost voordat je een nieuw proces hebt ingericht. Dat, zeker als er een nieuwe ICT bij te pas komt, dan heb je dat niet meer zo gedaan. Mm-hmm. Dus dat kost gewoon tijd. En elke politicus heeft haast. Want zijn zittingstermijn is in principe 4 jaar. En dan is meestal weer een andere functie. Dus als je wil scoren, moet het heel snel. Ja, dat is nog wel eens heel lastig. Want als je iets nieuws wilt, dan moet eerst de wetgeving worden veranderd. Dan gaat 2 jaar overheen. En dan moet je nog eens een keer. Vaak kun je pas daarna gewoon de processen heel goed inregelen, omdat het op het laatste moment nog dingen kunnen veranderen. Dus ja, daar gaat soms heel veel tijd overheen.
Ja.
En daar moet je open over kunnen communiceren en zorgen dat je daarvoor ook alles op tafel legt. Ook van wat de beschrijvingen van wat het kost. Want het is natuurlijk altijd te duur. Dat blijft een gevecht. Maar zorg dat je dat gesprek ook overeind houdt. Ga niet in de ivoren toren zitten. Het is een keten waarin je samenwerkt. Zorg dat je die ketens, de verbindingen openhoudt.
Je hebt natuurlijk je hebt veel ervaring, hè, in de loop van de jaren opgedaan. En heb je nu ook, als je zo terugkijkt, dat je denkt, ja, er zijn toch wel dingen echt veranderd. Of er zijn dingen in ieder geval misschien hopelijk ook echt verbeterd in de relatie tussen beleid en uitvoering?
Er zijn dingen veranderd. Hè. Dus ik loop natuurlijk al heel lang mee. Ik ben ooit bij Economische Zaken begonnen in de tijd dat de RSC-enquête liep. En vanuit bij Economische Zaken is de scheiding van beleid en uitvoering ontstaan vanuit de RSC-enquête. Omdat de mensen die beleidsmatig met Rijnschelde-Volme bezig waren, die bepaalden ook de subsidies en dat soort zaken. Dus daar hebben ze gezegd, ja, dat allemaal in één hand zit, dat is niet verstandig. Zorg nou dat beleid bepalen en beleid uitvoeren gescheiden wordt. Dat heeft wel geleid dat er in het begin heel veel wantrouwen was tussen beleid en uitvoering. Want wat gebeurde er? Het geld werd bij de uitvoering neergezet. En ja, als iets wat de beleidsambtenaren niet leuk vinden is, ja, dat geld gaat weg, maar hoe weet ik dat ze daar de goede dingen mee doen? En dan zie je alweer de controle binnenkomen. En ik heb bij Economische Zaken lang gezeten in wat bij Economische Zaken de monitorcommissie heet. Dat was een commissie die samengesteld was uit stafdiensten. En bij voorstellen of wijzigingsvoorstellen voor subsidieregelingen werden die altijd beoordeeld door de monitorcommissie. En ik weet wel dat in de begintijd van scheiding van beleid en uitvoering, dat we alle subsidieregelingen met name bekeken op wat zijn de discretionaire bevoegdheden. En het grote opdracht was om te voorkomen dat de uitvoering discretionaire bevoegdheden zou krijgen. Dat ze zelf konden beslissen over wat ook. Eigenlijk wilde men, en ik heb mezelf daar ook wel schuldig aan gemaakt, eigenlijk dat alles via een vinkenlijstje kon worden afgewerkt. Hè. Dus vijf vinkjes betekent zo'n bedrag, zes vinkjes betekent zo'n bedrag. Ja, en als je daar nu naar kijkt met alle discussies over maatwerk, weten we dat geen goede methode is geweest. En we weten ook dat het steeds proberen, laat ik zeggen, die verfijning aan te brengen, zodat je van tevoren al voorziet, in het ideaal typisch geval, wat voor moeilijke gevallen je zou kunnen krijgen. En dan al van tevoren vastleggen wat je daar gaat doen. Ja, dat heeft ertoe geleid dat je heel veel bureaucratie en controle en ingewikkeldheid hebt gekregen. En uiteindelijk is de burger daar niet beter van geworden. Dus die ontwikkeling in de richting van maatwerk, meer discretionaire bevoegdheden, ook af en toe hardheidsclausules kunnen toepassen, ja, die is wel heel belangrijk. Ja, dezelfde als met die boetes waar we het al even over hadden. Mm-hmm. Ja, dan kwam de derde boete binnen. En dan hadden we ook al gesprekken met juristen. En zeiden van, we gaan die niet meer opleggen. Ja, zei een jurist dan. Ik zou maar zeggen, een jurist. Je hebt natuurlijk verschillende soorten juristen. Maar die zei dan, ja, hij is nog een overtreding. Dus we leggen terecht die boete op. Ik zei, ja, maar... En dat heb ik geleerd van mijn Albert Hazelhoff, mijn collega van het CVOM. Die zei, maar de bedoeling van handhaving is naleving. En niet dat de boete opleggen. Dus je wilt naleving verzorgen. En er zijn verschillende mogelijkheden om tot naleving te komen. En één daarvan is handhaving en boete opleggen. Maar het perspectief kan veel anders zijn. Hè? Dus en iedereen zegt dan wel, discriminerende bevoegdheid, moet allemaal politiek verantwoordelijk zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een willekeurige politieagent, die heeft in elke situatie wel 10 mogelijke handelingsperspectieven waaruit hij vrijelijk mag kiezen. En daar kan het wel. Dus waarom zou dat niet op andere terreinen ook kunnen?
We naderen zo'n beetje het einde van het gesprek, maar ik heb nog wel een vraag. Ja. En dat is eigenlijk een vraag of jij nog een vraag hebt. Is er een punt waarvan je zegt, nou, ik had van tevoren bedacht, dit ga ik in ieder geval even vertellen, want ik vind het belangrijk dat dat voor het voetlicht komt. Of misschien, dit zouden ze in ieder geval moeten vragen.
Nou, ik heb één ding. Ik vind dat de laatste tijd, zijn er drie artikelen die me zijn opgevallen. Dus het artikel in het Financieel Dagblad van Laura van Geest over de high trust en low trust maatschappijen. Eigenlijk zie je dat we heel veel high trust kwijt zijn geraakt en heel veel regelgeving daarvoor terug hebben gekregen.
En dan is de high trust in de burger? Of
in de systemen. Kijk maar naar de toezicht op de banken, toezicht op alle sectoren. Er zit heel veel toezicht op, zelfs binnen de overheid. Straks gaan we maatwerk doen, dan krijgen we vast weer extra toezicht op maatwerk. Vaak is het zo dat als je niet weet, dan gooi je er weer extra toezichtlagen overheen. En dan worden we langzamerhand gek van, iedereen met elkaar. Dat is een gevolg van low trust. En dat brengt ons niet veel verder. Het tweede artikel was van Roel Becker over het door elkaar heen lopen van alle rollen. Van ambtenarij, de politiek, de uitvoering. Dat niemand eigenlijk meer weet hoe het zit, omdat iedereen zich met het andere bemoeit. Dat vond ik heel. Maar wat ik ook inzicht gaf, en dat vind ik een beetje. Als je naar de huidige politieke constellatie kijkt, de ketenafhankelijkheid. Wat je ziet is dat we soms keuzes maken. Dat zijn psychologische keuzes. Alleen dat leidt het niet altijd tot de gewenste uitkomst. En dan zie je bijvoorbeeld, als ik kijk naar het stikstofdossier. Daar is natuurlijk 20 jaar geleden of zo, is een keer een besluit genomen. Toen kwamen er extra stikstofmaatregelen vanuit Brussel. Nou, toen hebben we die derogatie gekregen. Eigenlijk was dat een methode om te zeggen, we laten nou die strenge stikstofregels wat minder streng bij de Nederlandse boeren laten overkomen. En eigenlijk zie je daar, is het de hele behandelen van stikstof is verder gegaan vanuit die keuze. Namelijk, we gaan proberen de scherpe kantjes van Brussel voor de boeren te verzachten. Ja. En dat is, elke stap is dat volgehouden. En uiteindelijk hebben we de boeren toegelaten veel meer uit te stoten dan ooit had gemogen. Alleen maar omdat we elke keer hebben gezegd, maar we kunnen ook niet terugkomen op het besluit. Ze zijn helemaal daaraan gewend. Dus die ketenafhankelijkheid die er soms voor zorgt dat in de politiek men veel te laat draait. Eigenlijk is de kinderopvangtoeslag, heb je ook een soort ketenafhankelijkheid. Wij wisten al lang dat het systeem moest veranderen, maar men heeft het niet veranderd omdat we weer gedacht hebben, we gaan een nieuw systeem maken en dan hoeft dat allemaal niet. Maar je ziet eigenlijk, je maakt de verkeerde keuze en dan kom je daar moeilijk van los. Ik denk dat met het stelsel van gezondheidszorg en de rol van de verzekeraars daarin, eenzelfde systeemfout in dreigt te komen. Er is ooit een keuze gemaakt en we houden heel lang vast aan dat ding. En we maken eigenlijk met elke ronde dat we vergeten om terug te gaan op dat pad, maken we het probleem erger. En dat speelt in een aantal zaken. Dat is nou iets wat ik mee begrijp. Een andere zaak is, er speelt ook altijd heel sterk de menselijke maat in het gebied tussen beleid en uitvoering. En ook posities die mensen innemen. En we hebben het in werk en uitvoering heel vaak over dat we de uitvoering zo vroeg mogelijk moeten betrekken bij beleidsvoornemers in een heel vroeg stadium. En eigenlijk zie je dat het altijd te laat gebeurt. En op het moment dat er gebeurd is, dan is er al een soort ketenafhankelijkheid ontstaan. Want politiek en ambtenaren, de directe adviseurs van de minister, die hebben al, soms staat er iets al in het regeerakkoord waar je niet omheen kunt. Maar dan is er al in de discussie op het departement iets gehoord van ja, dit gaan we doen. En dan komt er ineens een eigenwijze uitvoerder die zegt van sorry hoor, maar dat gaat niet zo makkelijk. Heeft men zich al zeg maar lekker gemaakt met iets wat we gingen doen. En dan komt de uitvoerder zeggen dat het niet kan. Ja, dat menselijke element in het geheel is heel moeilijk uit te schakelen. Mm-hmm. En daar gaat nog heel veel op mis.
Ja. Het laatste punt waar je het over hebt, dat gaat dan natuurlijk bijvoorbeeld ook over uitvoeringstoetsen doen. Hè?
Ja.
En ik neem aan dat de RDW ook uitvoeringstoetsen doet. Nog steeds.
Ja.
Heb je dat ook zo ervaren, zoals je dat nu beschrijft? Hè, dat dus die aan de kant van de ministerie een soort, ik zou het denk ik padafhankelijkheid noemen. Hè? Er is eigenlijk al een beslissing genomen of een richting gekozen. En dat zo'n uitvoeringstoets dan eigenlijk genegeerd wordt?
Dat zeker gebeurt dat. Ik moet zeggen dat verbetert. Is een stuk verbeterd. Maar toen ik heb een keer meegemaakt dat we in een uitvoeringstoets opschreven van ik zou het anders doen. Dat ik terugkreeg, dat hadden we niet gevraagd. Mm-hmm. En het was beter geweest, mm-hmm. in mijn opvatting. Maar het werd niet eens. Want de minister heeft al gekozen. Dus,
en dan gebeurt er wat de minister wil.
Ja, en teruggaan naar de minister en zeggen, goh, we hadden dat toch verkeerd gezien. Ik adviseer u nu anders. Ja, dat is blijkbaar toch lastig.
Het zou ook een mooi advies zijn, hè, voor de uitvoeringsorganisaties van nu, om toch wat vaker nee te zeggen.
Ja, maar dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Hè. Dus, bijvoorbeeld laatst werd er een uitvoeringstoets of een mening gevraagd. Ik geloof dat een pre-uitvoeringstoets. Over de helmplicht voor snorfietsen en de helmplicht voor ook voor de e-bikes. Ja, daar was eigenlijk een beetje een. Daar kwam ook, en dat was ook uit de Kamer besproken, verschillende soorten helmen voor verschillende soorten fietsen en zo. Toen hebben we vanuit de RDW gezegd, ja, dat lijkt me ons niet verstandig. En want ja, je ziet de situatie thuis, dan heb je een e-bike, je hebt een scooter en je hebt een scooter voor een snorfiets staan. En dan heb je dus voor één persoon drie helmen op de kapstok hangen voor welke fiets je neemt. Ik zei, dat gaat niet werken. Dus we hebben toen geadviseerd om, en dat was eigenlijk anders dan vanuit de Kamer gevraagd, ja, geadviseerd om gewoon één helm voor te schrijven. En dat hebben we dus ook gedaan. En toen kregen we vanuit het departement terug. We zijn blij dat jullie dat hebben opgeschreven.
Dus het kan soms ook helpen.
Ja, nee, maar dus, kom uit de loopgraven. Mm-hmm. Een loopgraaf heeft nog nooit iets goeds gebracht.
Ja, ik vind het een mooi beeld. Het is wel een triest beeld. Maar goed, we gaan daar denk ik toch het gesprek mee beëindigen.
Ja, je wilt opwekkender dingen horen.
Nou, nee, maar het is... Ik denk dat het een treffend beeld is, laten we het dan zo formuleren. Maar het is triest als het zo is. Hè? Dat als, wat je ook al een paar keer zei van dat wij zij. Hè? Als dat er is, ja, dat moet je eigenlijk niet willen.
Nee, maar je moet ook... Ik vind ook, dit moet niet als een enorme kritiek. Processen lopen ze nou eenmaal zo. Het zijn allemaal mensen. Het is allemaal, mensen zitten allemaal met druk van de andere kant. Hè? Dus niet alles gaat ideaal typisch. Ja. Je moet voorkomen dat je, en daarom zijn we ook, wees transparant en open in de gesprekken, want dat helpt het meest.
Ja.
Dat helpt het meest. En je kunt wel zien dat, en daar is de afgelopen jaren heel veel veranderd in uitvoeringsland. Dus ook tussen uitvoeringsorganisaties als zodanig. En alle discussies die we ook hebben gehad in coronatijd rondom werken en uitvoeren met elkaar, heeft toch wel aangegeven dat eigenlijk zitten al die uitvoerders er alleen maar in om het beter te maken. En we doen het vaak heel goed. Als je kijkt naar wat we presteren, niet alleen de LNW, maar ook als je kijkt wat SVB presteert, elke maand weer al die mensen hun AOW en kinderbijslag bezorgen. Ja, dat zijn gewoon geweldige ontwikkelingen. En daar mogen we best trots op zijn. En wat ik wel jammer vind, is dat er zo'n sfeer hangt van de uitvoering is het probleem. Mm-hmm. Nee, we hebben met elkaar de overheid ingewikkeld gemaakt. En als een bijstandsmoeder met twee schoolgaande kinderen en een deeltijdbaan of weet ik allemaal niet wat, dat die op een gegeven moment bij 12 verschillende loketten uit moet komen en 18 verschillende formulieren per jaar moet invullen. Ja, dat is te gek voor woorden.
Ja.
En dat hebben we allemaal met goede bedoelingen gedaan. Alleen, ik denk dat we nu ook de mogelijkheid hebben om dat goed te veranderen. Juist ook omdat de ICT kan ons helpen. Natuurlijk moeten we nog wel stappen zetten. Maar als we erin slagen om gewoon de ICT zodanig te ontwikkelen dat we goede toegang tot de data hebben, dan kunnen we die ICT ook gebruiken om het makkelijker bij de burger te brengen.
Ja.
En doe dan vooral geen grote reorganisaties. Maar bijvoorbeeld die overheidscentra bij de bibliotheken, waarbij je gewoon de digitale overheid... Kijk, dankzij het feit dat elk uitvoeringsorgaan nu digitaal bereikbaar is, heb je dus ook alleen maar een laptop nodig om alle uitvoeringsorganen te bereiken. Dus dat betekent dat als je op gemeentehuizen of in bibliotheken kantoortjes inricht, voorposten, waar mensen terecht kunnen die niet zo goed de weg weten, dan kun je heel snel resultaat van de burger bereiken en heel dicht bij de burger brengen. Nou, dat hebben we als manifestgroep denk ik heel veel aan gedaan. En dat vind ik ook wel een mooi initiatief van onderop, want dat is wel van belang. Dienstverlening verbeteren gebeurt vanuit de organisatie en meestal niet van buitenaf.
Van bovenaf, ja.
Nee, dat zijn mensen die gewoon zien wat beter kan.
Ja, nou, dat lijkt me nou een hele mooie afsluiting. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Altijd fijn om samen even terug te kijken en ervan te leren.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar de topkijktom.nl.